onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 103, het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het 9e vers, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verkoop mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 51ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren vervolgens, zal u ook gelezen worden de 51ste psalm, vanaf het eerste tot en met het 21ste vers. We noemen nu psalm 51, vanaf het eerste vers tot het einde.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog in dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdadervader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn als sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw zeils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijn zeils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heren, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers heb gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varen offeren op uw altaar.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het eerste gedeelte van het 12e vers van Psalm 51. Psalm 51, vers 12, het eerste gedeelte, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Schep mij een rein hart, o God. Zingen wij van Psalm 51, het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, uw wil en wet uw heilig stout versmaad. En het vierde vers, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaat, zal rein zijn en genezen. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 4... van de 51ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. De gemeente, hoe hebben wij gezongen? Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Hebben we dat gevoeld? Of hebben we zomaar gedachteloos dat bekende vers gezongen? Als de Heere de schuld en de zonde aanwijst in het leven, dan ga je voelen de grootheid van het kwaad dat bedreven is. En dat niet alleen als de Heere dat voor het eerst doet, ook als na ontvangen genade opnieuw dat ontdekkende licht van God uit in je hart gaat schijnen. Zo is dat ook met David gebeurd. Want Psalm 51 spreekt niet over zijn eerste bekering. Maar Psalm 51 spreekt over de zonde die hij gedaan heeft nadat hij al op de smalle weg was overgebracht. nadat hij al, jongens en meisjes, een nieuw hart van God gekregen had. En dan is David eerlijk in de 51ste psalm. Dan zegt hij het: Nathan is door God naar mij toegezonden en heeft de zonde in mijn leven blootgelegd. Maar dan vertelt hij ook wat hij gebeden heeft. En dat brengt ons bij onze tekstwoorden in vers 12, het eerste gedeelte, waar we lezen: Schep mij een rein hart, o God. En we schrijven boven deze tekst de herschepping van het hart. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats een rein hart. Ten tweede een onrein hart. En ten derde een gereinigd hart. De herschepping van het hart. In de eerste plaats een rein hart. Ten tweede een onrein hart. En ten derde een gereinigd hart. Een rein hart. Van wie, jongens en meisjes, zou dat nu gezegd kunnen worden? Een rein hart. Dan moeten we terug naar het paradijs. God heeft alles goed geschapen. Ook Adam en Eva zijn goed uit zijn handen voortgekomen. Daar was geen zonde. Daar was geen overtreding van Gods wil. Daar was een doen wat de Heere vroeg. Een leven tot Gods eer. En dan was Psalm 19 er nog niet. Adam en Eva zullen er toch iets van verstaan hebben. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Voordat zij zondigden, hadden ze een volmaakt rein hart. Geschapen naar het beeld van God. Ze leken op God naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Ware kennis hadden zij. Ze wisten de plaats die ze onder God en tegenover God moesten innemen en ook wilden innemen. Ze spraken tot eer van God met elkaar. Als ze zich verwonderden over alles wat in de schepping te zien was: de zon, de maan, de sterren, de bomen, de planten, de dieren en ook zijzelf. Ze leefden tot eer van God. Een rein hart. Dat is Gods scheppingswerk. Als David bidt: schep mij een rein hart, o God. Dan is dat eerste woordje schep precies hetzelfde woord voor scheppen als in Genesis naar voren komt. Wanneer de Heere alles in 6 dagen uit niets geschapen heeft. En ook de mens geschapen heeft. Zonder enig gebrek. Geen zondig verlangen. Geen onreine begeerte. Maar hoewel de mens gewaarschuwd was, want dat weten jullie vast wel, jongens en meisjes, God had ze gewaarschuwd. Je mag van alle bomen eten, maar niet van de boom der kennis van goed en kwaad. Want als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Dan zal de band met God worden doorgesneden. Dan komt er onreinheid. geestelijke melaatsheid. En dat is gebeurd. Adam en Eva hadden geen honger. Daarom hoefden ze echt niet te grijpen naar die verboden vrucht en daarvan te eten. Maar ze hebben het toch gedaan. Moedwillig en vrijwillig ongehoorzaam geworden. En dat brengt bij onze tweede gedachte een onrein hart. De mens is door de zonde totaal verdorven. In het tegenbeeld veranderd van datgene wat hij was. Hij mocht en moest spreken tot eer van God en wilde dat ook doen. Maar nu is dat heel anders geworden. Wat een zondige, onreine woorden komen er over zijn lippen. En dat komt uit een onrein hart. Een hart dat niet voor de Heere wil buigen. Een hart dat in de zonde zijn vermaak vindt. De gedachten gaan over de overtreding van Gods geboden die heilig zijn en goed. Geen verlangen meer om de Heere te dienen. Afgeweken. Bij God vandaan gegaan. De band met God doorgesneden. Dat is een werkelijkheid. Niet meer leven tot eer van God, maar leven in de zonde. En die verdorvenheid van het hart is zo diep dat we daar niet eens last van hebben. We voelen ons thuis op de brede weg. We voelen ons van natuur op ons gemak, te midden van zondaren. En we doen met hen mee. We spreken met hen mee. En we denken met hen mee. En als we de woorden voor zonde nagaan, die in de 51ste psalm gebruikt worden, die ook in psalm 32 voorkomen, ja, die eigenlijk in heel de Bijbel steeds opnieuw naar voren komen, dan tekent ons dat de onreinheid van ons hart. Want wat is een van die woorden voor zonde? Een van de woorden voor zonde is opstand. Opstand tegen God. Die goede God, op wie helemaal niets valt aan te merken. Kijk, als er in deze wereld een opstand uitbreekt tegen een wrede, bloeddorstige dictator, kun je dat begrijpen? Dan zeggen we, dat is rechtvaardig dat dat gebeurt. Die man moet weg. Er moet een ander voor in de plaats komen. Wel, wat is opstand tegen God eigenlijk? God moet van de troon af in hart en leven. En de Satan moet erop. Is er een slechtere ruil denkbaar? Een meer zondige verwisseling denkbaar? God die volmaakt goed is, want verder zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Om de band met hem door te snijden. Om in opstand te komen tegen hem. Terwijl hij oneindig goed is. En zoveel geschonken had aan de mens. De mens geplaatst in de Hof van Eden. Hem geschapen naar zijn beeld. En dan God verlaten. En je overgeven aan de vorst der duisternis. Al je krachten van lichaam en ziel in zijn dienst stellen. Niet willen buigen onder God. Opstand. David heeft dat geleerd. Dat hij een opstandeling was tegen God. En ook na ontvangen genade was dat nog werkelijkheid na zijn oude bestaan. Want iedere wetsovertreding is een daad van opstandigheid, ongehoorzaamheid. Als je steeds opstandig zou zijn tegen de koning die over je regeert, Ja, dan zou die koning je al wegsturen. Gevangen laten nemen. Misschien wel laten doden. Dat doet God niet. Dat heeft David mogen ervaren. Terwijl na zijn oude bestaan die opstandigheid er nog was in zijn hart. De ongehoorzaamheid, die overblijvende overtreding van Gods geboden. David heeft het wonder ervaren van de eeuwige liefde en de onvergankelijke trouw van de Heere. En dat bracht hem tot al diepere aanbidding. En als u of jij dat dan ook mag kennen. Niet alleen de ontdekking aan de opstand in Adam. Want God ziet het zo alsof wij alle in Adam de wapens van verzet tegen hem opgenomen hebben. Maar ook die ongehoorzaamheid. Dat overtreden na ontvangen genade. En als we dan mogen ervaren dat de Heere een Nathan op ons afstuurt. De wet ons vanmorgen voorhoudt als een spiegel om daarin te zien. En je mag dan na schuldbeleving en belijdenis opnieuw het heil van de Heere ondervinden. Dan geeft dat toch al meer verwondering in het hart. Verwondering over die naam Heere. De verbondsnaam, hij die nooit laat varen de werken van zijn handen. En die verwondering wordt al groter. En dat groeit, dat neemt toe, tot aan sterven toe. Want ook dan zal de Heer doen ervaren dat hij goed is, gaarne vergevende en van grote goedertierenheid. Allen die hem aanroepen, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Opstandelingen, dat zijn we allemaal. Bent u, ben jij eraan ontdekt? Gevoelen we de grootheid van ons kwaad? Een ander woord voor zondigen is je doel missen. Nou, dat weten jullie vast wel, jongens en meisjes. Wat was nou het doel van God met de schepping van de mens? God heeft de mens geschapen opdat hij hem zou liefhebben, eren, dienen en vrezen. Hem zou verheerlijken met tong en mond. Met hart en ziel. Hem groot maken. Hem prijzen. Maar door de zondeval is dat prijzen van God beëindigd. Niet meer aan je doel beantwoorden. Dat is de werkelijkheid. Het zoeken buiten God. Het zoeken in de dingen van beneden, de zondige dingen die deze wereld ons aanbiedt. Dat is ons bestaan. En David heeft het moeten belijden dat hij ook na ontvangen genade nog lang niet volkomen beantwoordde aan het scheppingsdoel waarmee de Heere de mens had voortgebracht. En als het goed is, dan is het ook onze belijdenis. En als we dat nog niet weten, als we denken dat we netjes leven, aan ons doel beantwoorden, denk eens aan die fariseer. Die had dat niet ingeleefd, dat hij het doel miste. Hij was beter dan die tollenaar en hij dacht dat hij leefde, sprak en handelde tot eer van God. Hij hield de geboden. Hij hield zich aan de voorschriften. Als we dat ook nog denken. Als we ook onze zondigheid nog niet kennen. Niet echt kennen. smeek dan dat de Heere de blinde zielsogen opent, opdat we mogen gaan zien dat we ons scheppingsdoel missen, dat we niet leven, denken en spreken tot eer van God. Nog een woord voor zondigen is afwijken van de goede weg, vanuit een boos en zondig bestaan. Dus niet maar per ongeluk iets kwaads doen, maar met een boos opzet doen wat de Heere verbiedt. Dat heeft David geleerd. En ook later, Psalm 51 getuigt ervan, als Nathan tot hem komt, wat een boosheid, wat een zondigheid leefde er nog in zijn binnenste, wat een afwijken van de weg die de Heere voorhield in zijn wet. Gij zult niet echt breken. Dat had David geschonden door Bathseba tot zich te nemen, de vrouw van Uria. En hij wilde zijn zonde bedekken. Hij wilde dat kwaad verbergen voor de buitenwereld. Liet Uria terugkomen uit de strijd en dacht dat Uria wel naar huis zou gaan, maar dat deed Uria niet. En toen heeft hij hem vooraan laten stellen in de strijd. En dat betekende dat hij gedood werd. Gij zult niet doodslaan, ook dat gebod overtreden. En Nathan heeft hem dat van Gods wegen onder de aandacht gebracht. En dan stijgt het gebed op. Schep mij een rein hart, o God. En dat woordje rein, dat zit ook terug bij de reiniging van melaatsen. Die zijn onrein. En in de tijd van de omwandeling van de zaligmaker waren er geen geneesmiddelen voor. Dus je kon naar de dokter gaan. Maar die kon je niet helpen. Hopeloos. U bent ten dode opgeschreven. Hebben we dat ook wel eens gehoord? Ik ben ten dode opgeschreven. Ik ben melaats vanwege de zonde, vanwege de ongerechtigheid. Ik ben geestelijk melaats. Als het ontdekkende licht van God gaat schijnen in hart en leven, dan wordt dat werkelijkheid. Dan wordt die melaatsheid blootgelegd. Niet alleen een bepaalde zonde waar iemand zich bijzonder schuldig aan kan maken, maar dan gaat die ontdekking al verder door. Ik ben een overtreder van al de geboden van God. En David geeft er zelfs getuigenis van in Psalm 51, dat hij vanaf het allereerste, het allerprilste begin van zijn leven zondig was. In zonde ontvangen en geboren. Geldt dat ook van die twee kindertjes voor wie geboorte wij gedankt hebben. In zonde ontvangen en geboren. Ze zijn al zondig. Ze zijn al onrein. Ze komen voort uit een zondige vader en uit een zondige moeder. De erfzonde wordt hen toegerekend. God ziet die kindertjes ook zo, alsof zij in Adam gegeten hebben van die verboden vrucht. En dat geldt ons allemaal. En daarom is het nodig, de reiniging van het hart, de herschepping van het hart. Schep mij een rein hart, o God. Die onreinheid, we kunnen ze zelf niet wegnemen. Dat is het werk van de Heere. Hij gaat trekken uit de macht der duisternis en overbrengen in het rijk van zijn wonderbaar licht. En dat is onze derde gedachte. Een gereinigd hart. Wanneer begint die reiniging? De Heer heeft van eeuwigheid de weg tot reiniging van het hart uitgedacht. Dus God heeft in de eeuwigheid al over gedacht hoe onreine, zondige mensen, kinderen verlost zouden kunnen worden. Zonder dat er ook maar iets aan de rechtvaardigheid van God tekort wordt gedaan. God de Vader heeft in de eeuwigheid aan zijn Zoon gevraagd mens te worden. Opdat verloren mensenkinderen de zaligheid verworven en geschonken zou worden. Opdat die zaligheid zou worden toegepast door woord en geest. En eenmaal volmaakt werkelijkheid zou zijn. En David die getuigt ervan dat hij weet van die weg tot verlossing. Denk maar aan Psalm 27. Daar zien we een heerlijk verlangen van David. David verlangde naar het heiligdom, omdat hij daar de weg tot verlossing mocht zien en horen, ook voor zichzelf. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De lieflijkheid des Heren. Dat betekent Christus en zijn bloed. Christus en het werk der verlossing dat hij zou volbrengen. David heeft dat ongetwijfeld vaak gezien, hoe offerdieren gedood werden, hun bloed vergoten werd, en hoe dat je offerdieren verbrand werden. En als nou zo'n Israëliet kwam, dan moest hij de hand op de kop van dat offerdier leggen. De zonden werden op dat offerdier geladen. En dat spreekt nu van het geladen worden van al de zonden van die ontelbare menigte die zalig zal worden op Christus. Al die ongerechtigheden op hem aangelopen. En dan zag David in dat vuur het vuur van Gods toorn. Hebben we dat ook mogen zien? Dat we Gods toorn verdiend hebben. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En hoe is er dan nog ontkoming aan die toren wel? Ook dat mocht David geloven. In plaats van die zondige Israëliet werd dat offerdier verbrand. Verteerd door het vuur. En zo was het nu ook wat David zelf betreft. Hij zou niet verteerd worden door het vuur van Gods toorn. Maar hij zou vrij uitgaan. Omdat Christus, die grote Davidzoon, die uit hem zou voortkomen, de toorn van God in zijn plaats zou dragen. En dat was nu te zien in de offerdienst. Dat was te horen als het woord van God gelezen werd, als eruit gepredikt werd. Eén naam gegeven tot zaligheid. Alles wees heen naar dat ene volmaakte offer dat in de volheid van de tijd gebracht zou worden door de Zoon van God. En dat, geliefde gemeente, dan grijp ik iets vooruit op de reformatieherdenking. Dat heeft Luther ook mogen zien. Hij, mijn zonde Christus, de zonde van Luther. En ik, zijn gerechtigheid. Die wonderlijke ruil die daar is. Door David gezien en beleefd. Door Luther ook gezien en beleefd. En de Heere toont dat aan al de zijnen. Op zijn tijd en wijze. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Een gereinigd hart. Die reiniging. Dat mocht David kennen. Al op jonge leeftijd mocht zijn hart gereinigd worden. Herschapen worden. Het wonder van de wedergeboorte. Met daaraan verbonden het ware zaligmakende geloof en de waarachtige bekering. Want dat mogen we nooit losmaken van elkaar. Het werk van God is wat dat dan gaat. Een eenheid. Maar weet u wat David nou ook zo pijnlijk heeft ervaren? Dat die reiniging van zijn hart nog niet volmaakt was. Telkens opnieuw waren daar zonden in het leven van David. En dat geldt toch ieder die de Heere mag vrezen. Als we nou eerlijk zijn aan de avond van de dag. En we gaan in gebed. Dan is het toch nodig om schuld te belijden. Te belijden dat we misdaan hebben. Toch weer afgeweken van de weg van Gods geboden. Toch weer niet gedaan wat de Heere had opgedragen. En daarom ook aan de avond van de dag nodig. Schep mij een rein hart, o God. Reinig mij van die overblijvende onreinheid. En dat doet de Heere ook. Want er is reiniging verworven door Christus. In zijn bloed een fontein ontsloten tegen de zonde en de ongerechtigheid. En bijzonder als er een zware zonde bedreven is. We noemden het van David al. De overtreding van het zevende gebod door Bathseba tot zich te nemen. En de overtreding van het gebod, gij zult niet doodslaan door Uria te laten doden. De Heere heeft het hem bekendgemaakt, opdat hij schuld zou belijden en opdat hij zou smeken. Schep mij een rein hart, o God. En we gaan dat eerst zingen, het vijfde vers van Psalm 51. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijf. Het vijfde vers van Psalm 51.
Thank you.
Alleen Adam en Eva hadden een rein hart. Verder geldt dat van niemand. Is dat waar? Denk eens aan Christus, geliefde gemeente, die de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Die had ook een rein hart, niet de minste neiging om in opstand te komen tegen God. Naar zijn mensheid, volmaakt aan het doel beantwoord, waartoe God hem op deze aarde gezonden en geplaatst had. Het was zijn spijze te doen, de wil van zijn vader, dat wil zeggen, hij wilde niets liever dan gehoorzaam zijn aan zijn vader. Nooit vanuit een boos hart afwijken van de goede weg. Altijd wandelen in de weg van Gods geboden. Een rein hart. En toch is hij als de meest onreine ooit geoordeeld. Zelf had hij dus geen enkele onreinheid. En hoe komt het dan dat hij toch als de meest onreine ooit veroordeeld is geworden en de toren van God heeft gedragen? Omdat al de zonden der zijnen op hem geladen zijn. Dat is nou het rijke lijdensevangelie. Hij de zonden op zich genomen. Hij de vervulling van al die brandoffers van het Oude Testament, die door vuur verbrand werden. Hij de vervulling van al de bloedstortingen van het Oude Testament. Ons Pascha, ons Paaslam is voor ons geslacht. Dat geldt nou Gods kerk. En daar heeft David al iets van mogen zien en geloven. Al was de vervulling van de belofte er dan nog niet. In geloof mocht hij zien dat dat wel gebeuren zou. En hij verlangde daar steeds opnieuw van te horen. Is dat mijn, uw en jullie verlangen ook? Om steeds opnieuw te mogen horen van het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus. Dat hij die zonder enige zonde, zonder enige overtreding was, toch met de misdadigen gerekend wilde worden. Opdat hij voor misdadigers de schuld zou betalen. Verzoening zou verwerven. Christus die volmaakt rein was, als een onreine gerekend. Een melaatse, een onreine, mocht niet onder de mensen komen, mocht niet opgaan naar Gods heiligdom, werd verstoten. Zo Christus buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, gekruisigd. De vloek plaatsvervangend gedragen om de zegen te verwerven. Voor David, voor al Gods kinderen. Wat is er een ruimte in hem? Een Puritein die zegt, al moesten er nog 10 werelden verlost worden, dan hoefde Christus niets meer te lijden. En daarom zondaren, grote zondaren, als u dat nou van uzelf, als jij dat van jezelf nou moet zeggen, ik ben onrein, ik ben een grote zondaar, ik ben een overtreder van al de geboden van God. Er is reiniging in het bloed van Christus. Bent u aan het einde gekomen van uw eigen reinigingsmiddelen? Ik grijp weer vooruit op de herdenking van de reformatie. Bij Luther mocht dat gebeuren. God bracht hem aan het einde van al zijn pogingen om zelf verlossing te bewerken. om de verhouding met de Heere weer in orde te brengen. Hij ging in het klooster, maar dat nam de onreinheid van zijn hart niet weg. Hij vastte en hij bad. Hij las in Gods woord, kastijdde zichzelf, ging zelfs op bedevaart naar Rome, kroop op zijn blote knieën de Pilatustrap op. Gebeurt trouwens nog. En dan denken ze dat je vergeving krijgt. Wat is dat arm? Er is alleen verlossing en vergeving door het werk van Christus, die zijn bloed stortte tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Zondaar blijven, overtreder blijven, dat is nou de werkelijkheid. Om steeds opnieuw en al meer de toevlucht te nemen tot Christus, die het offer van zijn leven heeft gebracht, die zijn bloed heeft gestort. En omdat Christus dat gedaan heeft, zal de Heer het gebed om reinigen van het hart altijd verhoren. Schep mij een rein hart, o God. Daar ging het verlangen van David naar uit. Om zonder zonde te mogen leven. Om de Heere volmaakt te mogen bedoelen. Om in volkomen onderworpenheid en gewilligheid te doen wat de Heere van hem vroeg. Om nooit meer af te wijken van de weg van Gods geboden. Om aan het scheppingsdoel weer te mogen beantwoorden. Schep mij een rein hart, o God. Dat gebed is verhoord. En vergeving ontvangen. Opnieuw de vreugde van Gods heil in en door Christus mogen ondervinden. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. David, aan het einde van zijn leven, verlost van de onreinheid van zijn hart. De ziel volmaakt zalig. Het zal ook naar zijn lichaam gebeuren. Op de jongste dag. En dat geldt allen die de Heere mogen dienen, vrezen en liefhebben. Die zich mogen herkennen in de 51ste psalm. Die met David mogen en moeten smeken, wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken, dat is bevindelijk, ken door de ontdekking kennen, want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zelfs in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En dan smeekt David, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dat heeft de Heere gedaan. En dat doet de Heere nog. Hij reinigt het hart. Hier in beginsel. Strijd tegen de zonde. Last van het bedreven kwaad. Kijk, sommige mensen worden bang als het oordeel van God dreigt. En als die dreiging weer wat weg hebt, ja, dan gaan ze hun eigen leven weer leiden. Dan hebben ze Christus niet nodig tot verzoening van het kwaad dat ze bedreven hebben. Bij David lag dat anders. Bij Gods kinderen ligt dat ook anders. Als het oordeel niet meer zo dreigt als tevoren, Dan gaat de liefde spreken en blijft de liefde spreken. Gaat al sterker spreken. Liefde tot die God die zijn enige geboren zoon gezonden heeft tot een verzoening. Opdat een ieder die in hem die enige geboren zoon gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Liefde tot de zoon van God die dat alles wilde doen. En daarom zo'n last van dat overblijvende kwaad. En daarom hoor je soms over het sterfbed zeggen, het is het allerbeste om met Christus te zijn, bij hem te zijn, niet meer te zondigen, aan je scheppingsdoel te beantwoorden. En als u of jij nou eerlijk moet zeggen, wat David verwoord heeft in Psalm 51, dat begrijp ik hooguit met mijn verstand. Maar ik gevoel de grootheid van mijn kwaad nog niet. Buig dan de knieën voor die God die ontdekken wil aan het bedreven kwaad. Die verlossen wil. Want waarom zouden wij anders een enige geboren zoon gezonden hebben? Waarom zouden we anders samenkomen in Gods huis? Waarom zou Gods woord, zou het evangelie dan gepredikt worden als de Heer geen verlossing zou willen werken? Smeek om ontferming, om genade. En dan zal ondervonden worden dat de Heere een horend en verhorend God is. Dat hij de onreinheid gaat wegnemen. En ook laat zien hoe dat kan. Alleen door het bloed van Christus. En dan wacht een heerlijke toekomst. Uitwendige reinheid, dat is niet toereikend. Denk aan die fariseer, aan de rijke jongeling, aan de buitenkant voorbeeldige mensen. Want niet alle fariseers waren bedriegers en huichelaars, echt niet. Het waren soms hele voorbeeldige mensen die netjes leefden. Kom je vandaag ook nog tegen mensen die netjes leven en toch niet hun zonde echt kennen. Toch niet Christus echt nodig hebben leren krijgen. Toch niet echt in alle omstandigheden willen doen wat de Heere vraagt. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Wees mij genadig, o God. Zie op mij in gunst van boven. Dat die smeking zou opklimmen tot God. Dat die offeranden vanuit een verbroken hart en een verslagen geest, die zijn hem aangenaam. En dan werkt hij wonderen tot eer van zijn naam. Wat is een rijk vooruitzicht. De eeuwige zaligheid. De volmaakte reinheid. Nooit meer in de inleving. Een groot beest voor God. Maar dan, eeuwig de drie enige God. Loven, prijzen en verheerlijken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u dankend te erkennen dat we ongestoord bijeen mochten zijn. Hier is geen oorlogsgeweld. In Oekraïne is dat zo anders. Ook bij Israël en Gaza en andere gebieden kon het zijn dat de wapens mogen gaan zwijgen. Wilt u dat werken? Gij regeert. Vergeef wat zondig en gebrekvol was vanmorgen. Heb opmoedig dank voor alles wat u gaf in spreken en luisteren, in zingen en begeleiden, het geven van onze gaven. Zegen het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag wij bijeen, dat ons hart daarnaar verlangen mag, dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zevende vers van Psalm 51, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig, al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behouden is. En wat er verder volgt, uit het 7e vers van Psalm 51. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.